dat we elkaar weer treffen bij de podcast van Go & Tell. We kennen het allemaal, mooie maar ook taaie momenten in het leven. Luister vandaag naar deel 1 van God gaat voor je uit.
Ongeveer anderhalve week geleden, ik denk 2 weken terug, was ik op pad om voor iemand een autootje aan te schaffen. En ik dacht van, nou, weet je wel, ik kan wel even helpen, even kijken. Dus ik onderweg naar die automeneer. En ik kom daar aan. En die meneer ontvangt me heel hartelijk. En we zijn zo even aan het kletsen. En nog voordat we naar de auto gaan kijken, krijg ik eerst koffie en hele verhalen. En leuke man, weet je wel. Leuke bedrijfje opgebouwd. En ik weet niet of je dat herkent, maar er zijn soms van die ontmoetingen waarvan je merkt in de atmosfeer dat God al voor je uit is gegaan. En dat er iets is wat al gebeurd is in het hart van iemand, waar je eigenlijk nog maar heel weinig voor hoeft te doen. En meestal als ik zo lang aan de koffie zit bij iemand, dan voel ik alweer aankomen. Dan gaat dat gebeuren, weet je wel. En de Heer die heeft wat van me nodig. En dan bid ik ook altijd, Heer, nou ja, uw wil geschieden. En moet je eerlijk zeggen, ik zat daar. Ik denk, nou Heer, moet ik weer het hele verhaal gaan vertellen en dingen. Ik moet ook door, want ik was ook nog bezig met het kopen van een vrachtwagen. Dus ik moest nog, zeg maar, 1 station verder. En alles wat ik toen bad, en dan kun je ook heel eenvoudig bidden. Dus Heilige Geest, hier ben ik. Als u wil, wilt u het dan maar leiden. Maar dan moet u het zo leiden dat hij er zelf allemaal om vraagt. Dat ik het niet allemaal hoef in te vullen en te doen. En dat was alles wat ik bad. En dat is ook wat God begon te doen. Het was heel leuk. We gingen samen eventjes een proefrondje rijden. Dus ik in die auto zitten. En die man die begint zijn hele verhaal te vertellen. Zijn hele levensverhaal. Zijn vader was onlangs net overleden. En al zijn levensvragen. Hij had een vriend en die was moslim. En die probeerde hem te overtuigen om moslim te worden. En toen zei ik tegen de meneer, want ik had al verteld wat ik deed enzovoort. En het is altijd grappig om de reactie van mensen te meten. Als ik zeg dat ik een prediker ben, dan valt er een soort stilte. En dan kijken ze me aan zo, weet je, dan bestuderen ze me. En dan denken ze van, mijn beeld zeg maar, met het beeld van de kerk matcht niet altijd helemaal. Dan probeer ze die twee werelden bij elkaar te brengen. En dan help ik ze vaak, dan hang ik mijn telefoon uit mijn zak. En dan laat ik wat van de samenkomsten zien die we doen in Afrika, maar ook in Nederland. En dan hebben ze een heel ander beeld van wat het dan inhoudt. En dan vaak gaan de harten ook wel over en open. En ik zei tegen die man, ik zei nou meneer, ik ben helemaal niet erop uit om u te overtuigen. Ik zeg, want daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg, waar ik op uit ben, is dat wat God voor mij gedaan heeft, en zoals ik hem ervaar, en zijn vergeving mag ontvangen, genade mag krijgen, dat hij dat ook voor u wil doen. Ik zeg, de vraag is eigenlijk alleen maar of u dat ook wil omarmen. Of als u zegt, ja, dat is wat ik wil. Ik zeg, daar komt het op neer. Dus het gaat niet om een overtuiging. Het gaat ook nooit om een discussie. Een discussie kun je meestal nooit winnen. Ik weet niet of je dat al ontdekt hebt. Maar als mensen de discussie aangaan, zit op een hele andere frequentie. Dat is de frequentie van de ratio. En God die werkt op de frequentie van je hart. Dus nou, daar daagde ik hem toe uit. En nou, we waren klaar. We hadden het ritje gemaakt. Kwamen terug bij de dealer en parkeerde de auto. En ik moet je zeggen, zo'n gesprek over Jezus is een hele goede positie voor een goede onderhandeling. Dus er was zoveel gunst in die auto dat die prijs ging met honderden euro's naar beneden. En die man vond het allemaal goed. Hij zei, joh, ik vind je een fantastisch mooie kerel, zegt hij. En hij zegt, ik gun je de dingen ook. Hij zegt, zeg maar wat je wil. Hij zegt, en dat werd een hele mooie prijs. Maar toen was het nog niet helemaal klaar. Want ik moest aan die meneer vragen. Ik zeg, maar meneer, weet je wel, is dit dan ook wat u... ik zeg, wilt u dat misschien ook? Wilt u ook Jezus? Ik, nou, wil die. Ik zeg, mag ik dan voor u bidden? En wil die ook zomaar? Weet je dat die vraag, mag ik voor je bidden, vaak veel positiever beantwoord wordt als dat je verwacht? Je denkt dat mensen weerstand hebben en moeilijk enzovoort. Maar als jij de tijd en moeite neemt om iemand te zegenen en zegenbeden uit te spreken over het leven van iemand, dan wordt dat meestal heel erg gewaardeerd. Dus ik nam de tijd, ik gaf hem mijn hand en ik zei, meneer, ik zeg, ik zegen u in de naam van Jezus. Ik zeg, ik zegen uw familie in de naam van Jezus. Ik zegen uw bedrijf in de naam van Jezus. En de wereld is er goed in om elkaar te verwerpen en te vervloeken en het slechtste toe te wensen wanneer het niet zo gaat als dat wij verlangen. Dus die wereld is anders. En die man die zei letterlijk, hij zegt, als jij ooit eens in de buurt bent, zegt hij, dan wil ik het weten, want dan kom ik naar je luisteren. Ik zeg, nou, dat is hartstikke goed. Gebeden. Ik heb hem tot de Heer mogen leiden. We gingen naar binnen toe. En hij loopt naar binnen. Hij gaat naar zijn zoon. Hij zegt, weet je, zegt hij, dat deze man, zegt hij, heeft mij zojuist gezegend, zei hij. Hij zegende mij. Hij zegende mijn familie. Hij zegende mijn bedrijf. Hij was gewoon trots op. Hij begon over op te scheppen. En als je daarover nadenkt. En dat jij en ik die zegen met je meedraagt. En dat wij het vermogen hebben vanuit Gods liefde. Om die zegen ook weer te delen met andere mensen. Ja, dat is gewoon een rijkdom die jij en ik samen hebben met God. Nou is het heel belangrijk om te zien dat in al die ervaringen die je hebt, en zo heb ik er meer, niet aan de lopende band. Ik bedoel, ik ben niet zo'n lopende flyermachine, weet je wel. Maar ik probeer altijd te zoeken naar waar Gods geest al voor me uit is gegaan. En waar Gods geest al bewogen heeft in het hart van iemand. Dan hoef je heel vaak niet eens zo heel erg veel meer te doen dan alleen gevoelig te zijn. De juiste vragen te stellen, soms een opmerking te plaatsen en dan uiteindelijk ook gewoon voor mensen te bidden. En dan mag je ze bedienen. En ik geloof dat veel meer van ons het kunnen als dat we denken. En dat alle gevoelens, van het past niet bij mij. Ik bedoel, als ik ze toelaat, heb ik ze ook allemaal. En ik moet ze ook altijd weer even parkeren en even voor bidden. Maar ik weet zeker dat God met ons samen wil werken. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Want ik heb gemerkt, en ik weet niet of dat bij u zo is, dat er een bepaalde balans moet zijn tussen wat God moet doen in ons leven en wat wij als mensen moeten en willen doen. En dan heb je twee hele verschillende werelden. De een die leeft in de wereld waar het allemaal, it's all up to God. Weet je, God moet voorzien, God moet het regelen. En de andere zit in het kamp van de realisten. Ken je dat? Van ja, bidden, maar hoe gaan we dat dan doen? Even een goed plan opschrijven enzovoort. Je moet eerst een berekening maken voordat je een gebouw kan neerzetten. Dus die een die zit vol in het geloof. Zegt, oh Heer, enzovoort. Alleen de Heer moet het doen. En die ander is eigenlijk heel rationeel. Die zegt, ja, als wij niks doen, gebeurt er niks, weet je wel. En ik geloof dat die twee werelden bij elkaar moeten komen in je leven. Dat het niet is alleen maar, oh Heer, doe het alsjeblieft. Maar dat wij onze eigen inzet met de zegen en de gunst van God die al voor je uitgaat, kunnen combineren. En als die bij elkaar komen, dan kom je op het punt waar je bergen kunt verzetten. Dan kom je op het punt waar je invloed kan hebben in een wereld die wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Nou, de Bijbel zegt, en die ga ik er even bij pakken, in Genesis 2 vers 5, dat er op de aarde nog geen enkele struik was en er was nog geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren nog geen mensen om het land te bewerken. Toen God de wereld gemaakt had, toen schiep hij de wereld in zaadvorm. Het zat allemaal in de grond en het moest nog groeien. En de Bijbel zegt dat het nog niet gegroeid was om 1, God had het nog niet laten regenen. En 2, er waren nog geen mensen die het hadden bewerkt. En hier zie je die samenwerking tussen de twee. God zorgt voor de regen en wij mogen de grond bewerken. En dat betekent dat de mensen in het kamp, oh God, die moeten doen als het alleen maar regent en we houden dat tuintje niet bij. Nou, dat weet u zelf ook. Dan wordt het een vul maar in. En als wij alleen maar zouden werken en God de regen en de dauw niet zou geven, ook dan kan het niet groeien. Dus zo zie je dat die twee werelden bij elkaar moeten komen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij leren de route te gaan waarvan wij denken dat het meest logisch is, hè, om iets aan te vliegen of God te volgen in een bepaalde situatie. Maar tegelijkertijd het vertrouwen zo sterk moeten hebben in God dat we weten zonder hem gaat het ons nooit lukken. En om je dat verhaal wat duidelijker te maken wil ik je even meenemen in het verhaal van Esther. In het Bijbelboek Esther, hoofdstuk 2, lezen we over het leven van een bijzondere jonge vrouw die op een bijzondere manier aan het hof van de koning komt. Je kent het verhaal allemaal, ze wordt erop voorbereid en dan heeft ze een hele bijzondere nacht bij de koning. En uiteindelijk zo bijzonder dat ze heel veel gunst ook bij de koning verworven heeft. En dat heeft allemaal te maken met iets wat er in de toekomst staat te gebeuren. En zij is in het hof van de koning en een goede vriend van haar, Mordechai, die is ook actief in die situatie. En op een gegeven ogenblik dan lees je in Esther hoofdstuk 2 vers 22... dat dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht het koningin Esther ervan op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. Het ging over een koep. Iemand die wilde iets ergs doen en hij pikte dat op en hij gaf dat door. En nou ja, de zaak die werd onderzocht en de beschuldiging die bleek gegrond. En de beide mannen werden aan een paal gehangen. In aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Dus er was een bijzondere situatie. Die situatie die zorgde er eigenlijk voor dat Mordechai onder de aandacht kwam van de koning en uiteindelijk belandde in de historische boeken van de kronieken. Nou, de tijd gaat door. En dan staat er een man op bij de naam van Haman. En Haman is het type waarvan je zou zeggen dat hij een grote ego heeft. Hij heeft het nogal over zichzelf, kijkt erg naar zichzelf. Je zou hem ook wel een narcist kunnen noemen. In de dagen van vandaag, iemand die denkt dat de hele wereld draait om zichzelf. Het lijkt me best verschrikkelijk als je er last van hebt. Want het ergste is dat dat soort mensen hebben het niet eens eens door dat het zo is. Dus ik kan alleen maar voorbidden, vertellen, Heer, weet je wel. Laat het zien, laat het zien. En wellicht dat God het ook wel doet. Nou, Haman die hield ervan als hij voorbij kwam, dat alle mensen voor hem op de knieën gingen. En nou heb je dat weer, Mordechai, mannen van God, mensen in Gods dienst, die zijn altijd toch een beetje, ja, tegendraads in sommige opzichten. En hij vertikte dat. Hij had daar gewoon geen zin in. En dat zette Haman zo kwaad bloed dat hij een hekel kreeg aan die man. Wat is, waarom wil die man mij niet eren? En dan zie je dat hij wraak wil nemen en dat hij erop uit is om hem van het leven te beroven. Maar de kern van de vijand, de vader van de leugen, heeft nooit genoeg met een beetje wraak. Dus hij zette een plan op om niet alleen hem, maar eigenlijk het hele volk waar hij zoveel woede en zoveel, ja, hoe zou ik zeggen, afgunst was er in hem. Om een hele groep Joden uit te moorden. U kent het verhaal. En ik wil je daar ook wel voor waarschuwen dat als je bitterheid en boosheid in je leven geen plekje geeft. Ik zeg niet dat je niet boos mag zijn, want boos is gewoon een emotie. En als je met bitterheid kampt, omdat je moeilijke dingen hebt meegemaakt, wil ik je uitdagen die dingen te verwerken, zodat je ze een plekje geeft. Omdat het alle kanten op kan gaan wanneer dat gaat groeien en wanneer dat blijft voeden. Nou, die man die had daar enorm veel last van. En hij maakte een plannetje met de gunst die hij had bij de koning om al de Joden uit te moorden. En dan staat er in Esther 3, vers 13... Er werden door de boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat er op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. Kun je je voorstellen dat er zo een postertje komt, weet je wel, in je dorp, met de naam van jouw groepering, jouw volk, en dat er een dag wordt bepaald waarin je die mensen mag aandoen wat je maar wilt. En alles wat ze hebben is op dat moment voor jou. Iedereen aanst op hun bezittingen. Er werd gewoon een genocide voorbereid. Landelijk. En dat is waar Haman mee bezig was geweest. En dan staat er in Esther hoofdstuk 4 vers 1. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en hij wierp stof over zijn hoofd. En zo ging hij de stad door. Terwijl hij luid en bitter klaagde. Nou, even een zijspoor. Als er hele heftige, zware dingen gebeuren in het leven, dan is het oké om even wat zak en as over je hoofd te strooien en luid en bitter te klagen. Mordechai die stond niet op en zei, nou, weet je, ik ben een echte man of faith. Hij pakte de proclamatie van Derek Prince, weet je, uit zijn zak. En hij zei, ik zal me eroverheen zetten. Dat zei hij niet. Hij klaagde en hij rouwde. En dat niet alleen. Hij huurde het niet voor zichzelf. Hij deelde het, want hij ging voor de koningspoort staan. Zodat die bitterklacht over zou komen in het paleis. En uiteindelijk terecht zou komen bij koningin Esther. Nou, die vroeg, wat is er aan de hand? En nou, er kwam een gesprek. En op dat moment zie je dat Mordechai de meest logische route kiest om de koning van gedachten te veranderen. Hij heeft één connectie en die connectie is in het paleis. Nou, het kamp van de mensen die zegt, God moet alles doen, die zou eigenlijk heel makkelijk kunnen zeggen, joh, laten we er een bidstond voor organiseren. En dan hopen we dat God het doet. Want hij moet het toch doen. Amen, zeggen we dat. Ja, hij moet het doen. En het kamp van de realisten, die zouden zeggen, laten we een coup organiseren. Iets om die koning van zijn troon te stoten, weet je. Zodat hij op andere gedachten kan komen. Die zouden het in eigen kracht proberen. Nou, Mordechai die pakt de meest logische route naar het hart van de koning die hij kent. En hij legt daar zijn vraag bij Esther neer. En Esther die zegt, weet je wel niet wat je vraagt? Ik kan niet zomaar bij de koning komen. Ik ken het verhaal, hè. Als iemand ongevraagd bij de koning komt, kan die met zijn scepter aangeven dat hij welkom is. Als die het niet is, kan het hem of haar zijn leven kosten. Dus ze zegt, het is niet zomaar iets wat je van me vraagt. En dan zegt hij dit, in vers 13. Esther 4, vers 13. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Dit is bijna een soort manipulatie. Toch? Dat hij zegt tegen de joh, luister eens even Esther. Hoog en droog, gezellig in je paleisje. Denk nou maar niet dat jij ontkomt. En als jij het niet wilt doen, heeft God wel een andere uitweg. Die woorden vind ik heerlijk, want deze man had zijn vertrouwen wel in God. Hij pakte de meest logische route, maar hij wist ook, als dit hem niet wordt, dan heeft God een ander plan. Mensen die vertrouwen in God hebben, die weten altijd, als ik een route kies en het gaat niet zoals ik denk dat het gaat, heeft God een ander en beter plan. Mensen die al hun pijlen één kant op zetten, die zijn heel vaak bezig hun eigen plan te volgen. Je plan moet altijd open zijn voor een move, hè, of een beweging waarin God iets doet waarvan je niet dacht dat hij het zou doen op die manier. En God heeft er een handje van om dingen soms een beetje anders aan te pakken dan wij denken. Maar Mordechai die zat aardig goed. En die zei tegen haar, weet je, het zou wel eens kunnen dat een andere het doet. En dan kom jij om en jouw familie om. Nou, Esther die reageert als volgt. En ze zegt, roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar. En vast voor mij. Eet niet, drink niet, overdag niet, 's nachts niet, 3 dagen lang. Ik zal ook op die manier vasten met mijn dienaressen. En na de voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is het tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan kom ik om. Mordechai die ging weg en die deed wat Esther hem had opgedragen. Nou, wat heel belangrijk is, wat je ziet, hier zie je die twee werelden bij elkaar komen. Aan de ene kant de wereld waarin we weten, als God het niet doet, hebben we een probleem. Weet je, God die moet het doen. En omdat de focus daarop te krijgen, beginnen ze te bidden en te vasten. Heer, u moet het doen. Nou, sommige mensen, die heb ik wel eens meegemaakt, die gaan dan bidden en vasten met het gevoel. Dan heb ik God in de houtgreep, weet je wel. Kan die voor mij doen wat ik wil dat hij doet? Nou, zo werkt het niet. Maar als je bidt en als je vast, dan maak je ruimte voor God om aan het werk te gaan. En dan zeg je, Heer, ik vertrouw erop dat wat u doet, dat u dat het beste kan. Dus in die situatie kwam er ruimte. God die moet iets doen. En tegelijkertijd ging Esther gewoon hetgene doen wat zij kon doen. Ze ging zich voorbereiden om naar de koning te gaan. En dan verschijnt ze daar bij de koning. En als de koning haar ziet, heeft ze zoveel gunst bij hem. Want hij denkt aan die fantastische nacht die hij met haar heeft gehad. En hij krijgt een glimlach en hij pakt zijn scepter. En hij geeft die aan. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan zegt de koning, koningin Esther, wat doe je hier? Waarvoor kom je? En dan komt ze aan en dan begint ze een praatje. En dan zegt hij al gelijk tegen haar, zoveel gunst heeft zij. Wat heb je van me nodig, zegt hij. Wat je ook vraagt, zegt hij dan, al is het de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven. Nou, een heleboel mensen zouden op dat moment denken, kat in het bakkie. Gaan we fixen, weet je wel. Nou, nu we het er toch over hebben. Er is ene kerel, die werkt voor jou. Hè? Zijn naam is Haman, blablabla, Mordechai. En ze zou het hele verhaal zo kunnen doen. Met als gevolg dat Haman, die ook gunst had bij de koning, op een heel andere manier, wellicht zou dat een probleem kunnen worden en een enorm conflict kunnen ontstaan. Wat gebeurt er dan op dat moment? Esther heeft wijsheid van God ontvangen. Om te wachten op het moment waarin zij voelt, nu is God ingestapt.
God gaat voor je uit. Dat was de titel van deze podcast. Heb je genoten? Laat het ons weten. Heb je een vraag of een gebedsverzoek? Ook dat ontvangen we graag op info@goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.